Het is stil. Nou ja, niet echt. Niet echt stil. Geluiden genoeg. De wereld draait. De ene dag na de ander. En wie kijkt op teletext, die ziet bijvoorbeeld met enige regelmaat de berichten veranderen, zich vernieuwen en zich vermenigvuldigen. Woensdag, toen ik het begin maakte met van deze preek, toen was er bijvoorbeeld eerst het bericht film van Wilders over de islam. En niet veel later verscheen een bericht de moslimraad vreest het ergste. En daarna weer, volgens Wilders komt de film op de publieke omroep, maar die weten nergens van. Het ene item buitelt over het andere heen. En wie de televisie aanzet, die kan zo ongeveer elk kwartier het nieuwsbulletin krijgen, herhaald of vers van de pers. En in de talkshows schuift de ene dag na de ander, de ene na de andere gast aan. Geluiden genoeg. Geluiden genoeg. Er zijn hier in de Randstad nog maar weinig plekjes waar het echt, echt stil is. Altijd wel in de verte een auto of een vliegtuig hoger of inmiddels geregeld ook lager. Het is stil. Niets lijkt die malle molen van het leven te kunnen of te willen stilzetten. Al dat nieuws dat over elkaar heen buitelt, het is als een groot gezoem, als een sterk gebrom. Want wezenlijk is er niets nieuws onder de zon. Geslachten komen, geslachten gaan. Het gaat maar door. Zelfs in de kerk. Zelfs op de plaats waar de schriften worden uitgelegd. Zelfs daar lijkt voor ons gevoel het stil te zijn. Vaak tenminste. Alweer Advent. Alweer Jesaja. Alweer kaarsjes. Vandaag 1, volgende week 2 en zo verder. Wat verandert er? Wat is er veranderd? Het is stil. Het lijkt stil. Ook vanmorgen wordt die voor ons gevoel soms zo verpletterende stilte doorbroken. Ook vanmorgen klinkt een woord, klinkt een stem dat de stilte breekt. Troost, troost mijn volk. Dat is de eerste stem. Baan voor de Heer een weg. In de woestijn. Dat is de tweede stem. Hoor, een stem zegt roep. En een ander antwoord, wat zal ik roepen? De derde stem. Beklim een hoge berg en schreeuw het uit, laat het de wereld horen. De vierde stem. En zo vormen zij tezamen een vierstemmig koor. Een vierstemmig koor dat tezamen het evangelie, de blijde boodschap, stem geeft. Een vierstemmig evangelie. Een vierstemmig goede boodschap van Jesaja. Het bijzondere vind ik dat ik ook de tegenstem herken in deze woorden van Jesaja. Dat ik ook mijn eigen stem erin terughoor. Hoor, een stem zegt roep en een stem zegt antwoordend, wat zal ik roepen? Wat zal ik nou toch zeggen? Wat zal ik nou toch roepen? De mens is als gras. Dat gras verdort, die bloem verwelkt. Onze aarzeling, ons ongeloof, die stem van ongeloof die in een ieder van ons leeft en soms knaagt. Onze aarzeling wordt gekend, wordt in zijn diepte gepeild, gehoord, verwoord. De wereld draait. En het lijkt steeds alsof het in hetzelfde rondje rondgaat. Vooral de allerarmsten lijden onder de klimaatverandering. Nog zo'n bericht uit de afgelopen week. Ineens opduikend op teletext. Is dat nou nieuws? Is dat ooit echt anders geweest? Dat de allerarmsten lijden als eerste? Maar Jesaja geeft nog meer relief aan deze woorden. Hij steekt nog een spade dieper af. Want zojuist heeft hij geprofeteerd, midden in de natuur, midden in die afwisselende landschappen, of het nu gaat om de woestijn, of het nu gaat om heuvels en bergen, of het nu gaat om de dalen. Overal zal de luister van de Heer te zien zijn. Overal zal die geopenbaard worden. Hij zal zijn schoonheid. Hij zal zijn pracht. We zouden dan kunnen invullen, zoals het gras, zoals de bloemen daar in de woestijn opkomen, vooral in de lente, als de regen zich daar samenbalt, als die regen tot wordt tot kleine rivieren die het leven als het ware opwekken, doen ontluiken. Zoals dat in de woestijn gaat. Het komt op, maar even later gaat de wind erover, die schroeiende wind en de bloem verwelkt. Zelfs dat mooi. Het is alsof Jesaja zelfs ook suggereert. Ook God die zich openbaart. Even gaat de wind erover en het is weer voorbij. De wereld draait met God erbij. Opperste sepsis. Opperst ongeloof. Hoe vaak wordt er niet iets nieuws beloofd? Hoe vaak is er niet ruim baan gemaakt voor bewegingen van allerlei soort? Toen de muur viel. Toen de computer doorbrak. Computertechnologie een aantal jaren geleden. De hype op de beurs. Nieuwe economie. Maar wat heeft het nou gebracht? Wat heb ik eraan? En wat heb ik eraan dat God ooit Abraham geroepen heeft? Wat heb ik eraan dat Jesaja is opgestaan als profeet? Wat heb ik eraan dat Jezus Christus onder ons gewoond heeft? Dat Augustinus zijn stem heeft verstaan en een Luther en een Calvijn en een Martin Luther King en zoveel anderen. Opgaan, blinken en verzinken. Maar als ik zo mijn gedachten laat gaan, als ik zo mijn diepste gedachten gepeild zie worden, dan wordt tegelijkertijd mij de pas afgesneden. Hardhandig misschien. De wereld draait niet door. De wereld draait niet dol. Het is alsof de woorden van Psalm 103 door Jesaja met kracht hier worden neergezet. Het woord van God houdt stand. Ik kan me laten meenemen door die gedachten. Ik kan me laten meenemen door de sepsis. Ik kan me laten meenemen door het ongeloof, door de somberheid. Het woord van God houdt stand. Ik word gedwongen, uitgedaagd om te kiezen. Wil ik daaraan? Wil ik dat geloven? Het woord zoals dat in Jezus Christus gestalte heeft gekregen. Het woord dat de wereld heeft stilgezet. Dat het natuurlijke niet het laatste woord heeft. Dat die loop der dingen die wij als normaal zien, dat die niet het laatste woord hebben. Dat niet de zonde het laatste woord heeft. Dat niet de dood het laatste woord heeft. Dat woord blijft de stilte. Blijft ook mijn stilte doorbreken. Troost. Troost mijn volk. Zegt jullie God. Die twee die schuiven als het ware in één, dat volk en God. Het zijn twee handen die samenvouwen. Dat is de bron. Dat is de basis, dat is het uitgangspunt. Troost. Troost van God. Troost als een opgave. Als een opdracht. Ik hoor steeds geruis. Hoort u het ook? Nou ja. Ja. Ah. Goed, dan laten we het bij de verwarming. Dan laten we die ons warm maken. Dan zal ik het met woorden proberen. Die beweging van de troost, die maakt zich steeds beter, breder bij Jesaja. Hij baant een weg in de woestijn. Hij effent de wildernis. Hij slecht de heuvels en de bergen. Hij vult de dalen en de valleien. Het is alsof opnieuw de voorbereidingen getroffen moeten worden voor een leger. Want er waren nogal wat legers geweest. Legers die aanstormden op Israël. Die er dwars doorheen wilden trekken. Waaraan Israël zich gewonnen moest geven. En dan lijkt die beweging dan weer even te stokken met die woorden die de aarzeling en het ongeloof peilen. Maar dan gaat het verder met beklim de hoge bergen, verhef je stem, zie, hier is jullie God. Eerst die twee dimensies, de vlakte en dan de hoogte in, zodat heel de ruimte wordt gevuld met die boodschap van God, van Gods troost. Troost, waar moeten we dan aan denken? Wij denken dan misschien in eerste instantie aan die betekenissen van het woordenboek. Verzachten. Wie troost, verzacht. Zo van, het valt wel mee. Troosten, dat betekent meestal ook doen berusten. Het gebeurt nu eenmaal. Je kunt er niks aan doen. Het betekent ook afwachten, denken wij dan. Of een ander oproepen, af te wachten. Komt straks vast allemaal wel weer goed. Maar zou dat zijn de troost waar de ballingen in Babel op zaten te wachten? Zou dat het zijn, ver verwijderd van Jeruzalem, vermoeid door die dwangarbeid die ze moesten verrichten, mat, door alles wat ze hadden meegemaakt, afgestompt? Een doorgedraaide wereld. Verzachten. Het viel daar helemaal niet mee in Babel. Berusten. Ze konden helemaal niet berusten als ze zich weer in herinnering riepen welk volk ze waren, waar vandaan ze kwamen, welke boodschap ze hadden meegekregen. Afwachten dat het wel weer goed zou komen. Geen sprake van, er was geen enkele garantie dat het goed zou komen. Troost. Wat is nu troost? Professor Ter Horst, een orthopedagoog, iemand die zich met de opvoeding van kinderen bezig heeft gehouden, die schreef er een boekje over troost en verdriet. Hij zelf had heel wat kwaad in zijn leven meegemaakt. Hij weet waar hij het over heeft. En hij zegt, troost heeft twee elementen. Aan de ene kant geborgenheid, aan de andere kant uitzicht. Nou kunnen we daar een heleboel over zeggen en dat lukt natuurlijk vanmorgen niet. Wil deze preek ook nog weer een amen kennen. Troost, geborgenheid en uitzicht, dan noemt hij een heel eenvoudig voorbeeld. Een vrouw ziet op straat een huilend kind, een meisje, nog niet eens zo heel oud, gejend door een veel oudere jongen die haar pop heeft afgepakt en onder een auto heeft gegooid. Die vrouw komt tussen beiden. Ze probeert die jongen weg te jagen, wat nog wel enige moeite kost ook. Ze probeert de pop onder de auto vandaan te vissen voor het kind. Fatsoeneert de pop, probeert het meisje huilend, snikkend wat te troosten, haar tranen te drogen, wat met haar te praten om haar vervolgens naar huis te brengen. Nou, dat is een heel eenvoudig voorbeeld waarin die beide elementen naar voren komen. Geborgenheid en uitzicht. Iets meer over die beide elementen dan. Geborgenheid, dat betekent dat je je kunt bergen, dat je je kunt beschermen tegen al het kwaad dat van buitenaf op je afkomt. Je hebt een veilige plek, je kunt rust vinden. Er is iemand die borg voor jou staat. Denk aan die woorden van het begin van de lezing. Troost, troost, mijn volk. Wat er daar ook gebeurd is in Babel. Wat er daarvoor ook gebeurd is met dat volk. Wat ze ook hebben gedaan. Hoe ze zich ook hebben gedragen. Hoezeer ze zich ook van God hebben afgewend. God blijft zeggen, je bent mijn volk. Je bent van mij. Je blijft van mij. Zoals Christus. Want dat is altijd weer de toegang tot die oud-testamentische profetieën. Zoals Christus borg staat voor mij. Voor deze wereld. Hij heeft met zijn leven voor zijn borg zijn getekend. Al die bewegingen, al die generaals die afmarcheerden, al diegenen die hebben geroepen om de weg vrij te maken, toen, nu, reorganisaties, een roep om verdere economische groei, de cultus rond het eigen ik, ze hebben geen troost. Ze hebben geen rust gebracht. Dat zijn de generaals van nu. Maar deze generaal van Gods wegen, die blijkt een herder te zijn. Hij drijft de troepen niet voor zich uit zoals een generaal zijn soldaten doet. Nee, hij koestert ze als kleine lammetjes, veilig. Wie die veiligheid in het geloof, die veiligheid van Jezus Christus ervaart, die ontvangt ook dat andere element, uitzicht. Een kans, een mogelijkheid om verder te gaan. Troost, troost mijn volk. Dat gebeurt vanmorgen in woorden, zoals bijvoorbeeld in de preek, in de schriftlezing. Maar het zijn bij Jesaja meer dan woorden alleen. Er hoort een beweging bij. Er hoort een inzet bij. Er hoort een handelen bij. Het is verwijzen naar de troost van Gods wegen op alle mogelijke manieren. Wil ik u vanmorgen op twee kanten daarvan wijzen. Twee mogelijkheden, twee uitdagingen. In de eerste plaats de gemeenschap die in zichzelf troostend, helend is. Een paar weken geleden hadden we hier van de VU een godsdienstpsychologe, mevrouw Joke van Sanen, en die had onderzoek gedaan naar de verhouding tussen geloof en gezondheid. En dat ging dan natuurlijk met name vanuit bijvoorbeeld Leiderdorp, Zijlstra, genezingen. Nou, zij heeft dat onderzocht. Heel kritisch onderzocht, wetenschappelijk onderzocht, en zij komt tot de ontdekking, ja, er is inderdaad sprake van een relatie tussen geloof en gezondheid. Gelovig ben je beter af, maar dan gaat het niet om puur lichamelijke kwalen, dan gaat het vooral om meer een soort psychisch, psychosociaal welbevinden. En allerlei kwalen die daarmee te maken hebben, kwalen die niet direct lichamelijk terug te vinden, terug te voeren zijn. Inderdaad, daar kan een mens beter worden van geloof. Maar dan zijn het wel twee dingen van belang. Aan de ene kant moet de gemeenschap, want het gaat om een gemeenschap, geloven op jezelf helpt eigenlijk niks. Het moet plaatsvinden binnen een gemeenschap en die gemeenschap die doet, moet dan aan twee voorwaarden voldoen, namelijk aan de ene kant moet die gemeenschap ruimte bieden aan persoonlijke behoeften en gevoelens. U moet vandaag het gevoel hebben als u hier bent, of verder als u lid bent van deze gemeente, u het gevoel hebben van, inderdaad, hier kan ik terecht met mijn vragen, hier kan ik terecht met mijn gevoelens. Als ik verdrietig ben, als ik blij ben, op een of andere manier kan ik dat kwijt, daar is ruimte, daar is plek voor. Dat is de ene kant. En aan de andere kant moet die gemeenschap al die gevoelens als het ware in een breder kader plaatsen. Ja, want u kunt natuurlijk ook verdrietig en blij zijn als u lid bent van de voetbal. Of als u schaakt, of als u weet ik wat voor vereniging lid van bent. Maar de gedachte is, de kerk die plaatst dat dan in een breder kader in dat verhaal van God en mens. Dan is een geloofsgemeenschap helend. Dan is een geloofsgemeenschap, zo vat ik dan ook vanmorgen dat maar op, troostend. Troostend. Bergend, geborgenheid biedend en uitzicht. Kan natuurlijk nog van alles verkeerd gaan in die gemeenschap, daar niet van. Maar dit is, om het zomaar te zeggen, een selling point. Zij zei ook, daar kunnen de kerken best de hort mee op. Dat zij in die zin een helende, een troostende gemeenschap kunnen en willen zijn. Dat is de ene kant, gemeenschap naar binnen toe. Maar er is ook iets van de gemeenschap naar buiten toe. Ook dan kunnen we die beide elementen vormgeven. Het borgstaan en het uitzicht. En dat denk ik vanmorgen in het bijzonder aan Amnesty International. Waar we wat meer over horen. Bij de uitgang staat een tafel met brieven en ander materiaal gereed. Aan de ene kant zit er iets in van dat borgstaan. Wat je ook zegt, wie je ook bent, wij staan, wij willen voor jou instaan. En in het geval van de doodstraf, wat je ook hebt gedaan, wij willen die poging wagen voor jou in te staan, borg te staan. En tegelijkertijd zit in die aandacht, in dat briefje, in dat kaartje, ook dat element van uitzicht. Er is meer dan de vier muren van je cel. Er is meer dan dat huizenhoge prikkeldraad dat om de gevangenis staat. Troost. Troost, mijn volk. Is het inderdaad stil? Of hoor ik toch? Toch die stem. Amen.